Goed, vanmorgen hebben wij stilgestaan aan de hand van Filippenzen 2 bij het gaan van de weg die God ons voorstelt. En dan ook de bereidheid hebben om als de Heer ons het lijden voor zijn naam ons voorstelt, dat wij net als Paulus en zoveel anderen de bereidheid hebben om met veel vrezen en beven dan maar die weg ook op te gaan, wetende dat we alle dingen mogen vermogen in Gods kracht, dat Hij ons nabij is, dat Hij ons ook de kracht daarvoor geeft. Dan moet u wel beseffen, dit is een hele andere manier van denken dan we natuurlijk gewoon zijn, want wat maken we er gauw van? We maken er gauw van een soort wetmatigheid. Een wet die aan anderen en ons, nog erger, die we onszelf dan gaan opleggen of zo. Ja, dat is die manier van denken niet. Ik weet nog dat ik vroeger, toen ik in mijn bijbelschooltijd wel eens meedeed met organisaties, dat er eens iemand was en die lag aan al die bijbelschoolstudenten, ook aan mij, uit van, je moet elke dag over de Heer Jezus aan iemand hebben verteld. En het was een hele leerstuk wat naar voren werd gebracht. En ik weet wel dat je bent oprecht en dat probeer je dan ook in de praktijk te brengen. Nou mensen, dan raak je op een gegeven moment gewoon in een kramp. Want s'avonds lig je bij wijze van spreken in je bedje en dan denk je, heb ik vandaag nog wel met iemand over de Heer Jezus het gehad? Ja, maar zo is het niet. Dat is niet hier wat Paulus bedoelt. Dat is niet wat de Heer Jezus van ons vraagt. Nee, de Heer Jezus vraagt van ons dat we een bereidheid hebben van het hart. En dat Hij daardoor eigenlijk de planning van ons leven in handen heeft. En dat we afgestemd zijn in ons binnenste op boven. En dat als de Heer Jezus ons opeens in een situatie leidt, en dat zie je soms geen eens vooraf, soms wel, maar soms ook helemaal niet, en je komt opeens in die gelegenheid terecht, dat de Heer Jezus je als het ware in zo'n situatie brengt, dat je nu je mond moet open doen, en dat je nu over Hem mag vertellen, of nu met een gelovige alleen bent, of dat je, ja, heel bewust, net die bokser, wacht tot het moment dat je met die ander over die volle waarheid kan spreken, dat de gelegenheid ervoor is, dat de rust ervoor is. Hè, dat het ook kan landen bij de ander. Ja, dan verlangt de Heer Jezus van je, en dat is wat hier staat, dat je zo anders denkt, dat je zo afgestemd bent op boven, dat je dan over deze dingen mag spreken. Dan ben je ingeschakeld in Gods dienst. En om die prijs der roeping Gods te behalen, om op die weg te gaan, ja, daar heb je dan Gods genade en kracht steeds voor nodig. En dan word je klein, want je weet dat je het zelf niet kan. Dat de Heer Jezus als het ware door je heen moet schijnen en stralen. Maar dat is nou precies wat hier staat. Dat je het door laat schijnen, die waarheid die je hebt leren kennen. Dat je dat woord des levens vasthoudt. Dus het is niet wetmatigs. Het is iets, ja, het is groeien in Hem. En ingeschakeld zijn in Hem. En je overgeven aan Hem. En dat je daarbij dan niet gaat morren of bedenkingen hebt, zodra je de kans hebt dat er strijd is. Natuurlijk zal er strijd zijn. Die strijd die komt er, onherroepelijk. Die zit nou eenmaal aan dat strijdperk vast. En we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar er is wel strijd. Die geestelijke strijd ontpopt zich dan. Ik heb wel eens meer gezegd van mensen die zeggen wel eens, oh, ik heb zo'n geestelijke strijd in mijn leven. En als je dan met ze gaat praten, dan stoer je ze alleen maar een beetje met hun zonde. Ja, sorry, dan heb je nog nooit iets van de geestelijke strijd begrepen. Want Satan is niet bezig met jouw zonde. Er is maar één persoon die met jouw zonde bezig is, en dat ben je zelf. Dat is de oude mens, die dan zijn kop opsteekt en die met je aan stoeien is. Dan ben je dan mee in een stoeipartij, in een worsteling bezig. Nou, dat ga je nooit winnen. Nee, maar dat is niet de geestelijke strijd van Efeze 6. Dat is niet de strijd hier waar Epafroditus een medestrijder is van de apostel Paulus. Dat is niet de strijd waar Paulus hiervan zegt in Filippenzen. Tegen de Filippenzen dat ze moeten medestrijden met hem aan het geloof van het evangelie. Dat is de strijd van Efeze 6. Dat is een geestelijke strijd die je alleen maar krijgt Zodra je je mond open doet over de Heer Jezus. En dan komen de mensen. En die staan tegen je op. Dat zijn tegenstanders. Die gaan je dan beangstigen. Die gaan dan wat van je zeggen. Dat is die strijd. Maar daar moet je niet voor terugdeinzen. Dat moet je zelfs verwachten. En als je dat dan naar hebben wij geëindigd. En als je dat dan overkomt. In plaats dat je dan met dat pakken neer moet gaan zitten. Dan moet je eigenlijk net doen. Als Petrus en Johannes. Die voor de Hoge Raad waren geweest. En mishandeld waren. En die vrijgelaten werden. Die waren verblijd. Ja, niet met de omstandigheden. Dat is ook heel Filippenzen. Paulus is niet verblijd in zijn omstandigheden. Dat hij zo geweldig vindt dat hij gevangen zit. Nee, maar hij is verblijd in de Here. Dat de Here hem blijkbaar de genade heeft verleend. Dat hij gemeenschap krijgt aan zijn lijden. En dat is een extra genade. En die genade ontdek je pas. Als je je overgeeft. En zegt, nou ja, goed, en als dat de weg is, dan moeten we die maar gaan. En dan is de Heer je nabij, dan geeft hij je kracht. En dan verblijf je in de Heer. Nou, dan is dat een blijdschap en een vreugde. Ja, die een beetje vreemd is, ondanks dat de omstandigheden heel moeilijk zijn. Maar die blijdschap neemt alleen maar toe in de Heer. En vaak zeggen ook achteraf, ja, het was wel moeilijk, maar ik had niet willen missen. Ja, Paulus komt nadat hij op het voorbeeld van de Heer Jezus heeft gewezen, voordat hij dan naar zijn eigen leven gaat wijzen, dat doet hij in Filippenzen 3, hoe dat in zijn eigen leven heeft gewerkt, wijst hij eerst nog op twee van zijn mededienstknechten, Timotheus en Epafroditus hier in Filippenzen 2, als voorbeelden van hoe dat dan werkt. Hoe die gezindheid, die onzelfzuchtigheid, die zeg maar de ander in het middelpunt zet van je denken, zodat je met de ander betrokken bent, zodat je helemaal met de ander bezig bent en jezelf helemaal op de achtergrond schuift, zelfs wegcijfert. Nou, dat zie je bij Timotheus en dat zie je bij Epafroditus. En die twee mensen, die haalt hij aan omdat de Filippenzen die persoonlijk ook kennen. Vers 19. Ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ik welgemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Want ik heb niemand die zo eensgeestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen. Want alle zoeken hun eigen belang, niet de zaak van Christus, maar Timotheus dus wel. Timotheus zocht. Die was betrokken, die was één van geest met die Filippenzen. Die gaf om die Filippenzen. Die was niet met zijn eigen belang bezig, met zijn eigen zaak is bezig. Nee, die was bezig met de belangen van de Filippenzen. En Paulus moet er dan eigenlijk aan verbinden, als een trieste constateren. Als hij om zich heen kijkt, zegt hij, allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. En dat doelt hij op christenen, doelt hij op gelovigen. En zo is het vaak in de praktijk helaas om je heen. Dat zoveel anderen nog steeds bezig zijn en als het ware niet veranderd zijn in hun denken. En bezig zijn met hun eigen zaak. En niet afgestemd zijn naar boven en met de zaak van Christus bezig zijn. Nou, kan het wel zijn dat je soms in situaties verzeild raakt. Ja, dat je misschien ergens wel gelijk in hebt. Maar of om het gelijk hebben en gelijk krijgen in het leven zijn twee verschillende dingen. Hè? En soms is het wel eens zo dat het misschien verstandig is om maar geen wel gelijk te hebben, maar niet gelijk te krijgen. Omdat je de zaak van Christus daar weer echt niet dient. En dat je er maar van afziet. En dat je je maar overgeeft. Aan dat lijden. Ja. En dat zijn wel moeilijke dingen in het leven. Maar Timotheus, die was dus zo eensgezind, één van ziel, één van streven, hè, met de Filippenzen, dat hij de belangen van de Filippenzen als ware belangrijker achtte, uitnemender achtte dan zichzelf. En daar gaat het om. Zijn beproefde trouw kent gij echter, vers 22, dat hij gelijk een kind zijn vader mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Ja, de trouw van Timotheus, daar zegt Paulus van, die kent gij. Gelijk een kind zijn vader. Wie is die vader? Dat is Paulus. Gelijk een kind zijn vader. Die zo dat Timotheus een kind is van Paulus. In de zin van dat Paulus zijn echte vader was. Dat helemaal niet. Maar zoals een vader en een kind op elkaar kunnen lijken. Als twee druppeltjes water. Zo leek Timotheus sprekend in zijn optreden op Paulus. Gelijk een kind zijn vader. Mij in de dienst van de evangelie heeft geholpen. Het gaat over de dienst van het evangelie. Ingeschakeld zijn in die dienst van het evangelie. Hem hoop ik terstond te zenden zodra ik zie hoe het met mijn zaak, dat die rechtszaak, loopt. Ik vertrouw echt in de Heere dat ik ook zelf, zegt Paulus, spoedig komen zal. Ja. Bijzonder is dat in vers 19... Paulus zegt, ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden. Misschien is u dat opgevallen. Meestal lees je altijd, ik hoop in Christus Timotheus spoedig tot u te zenden. Of ik hoop in Christus Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden. Dat zou je misschien verwachten. Hè? Maar hier staat, ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden. Waarom? Omdat het hier gaat over de dienst. Over de praktijk. Het gaat hier over de relatie van de meester, de heer, en de dienstknecht, de slaaf, de doulos. Daarom staat hier Heere Jezus. Wij zijn in Christus geplaatst, ja, dat is onze positie. Maar als het gaat over onze wandel, over die wedloop lopen, dan is hij de Heere. Hij is de meester. En wij zijn de knechten. En wij mogen gaan, gehoorzaam, in die dienst. Daarom staat hier Heere Jezus en niet wordt hij niet gezegd in Christus Timotheus te zenden. Nadat Paulus over Timotheus als voorbeeld heeft gesproken, spreekt hij in vers 25 over Epafroditus. Hij zegt, maar ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die u afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Daar heb je het hier, hè? Mijn medearbeider. Epafroditus arbeidde mede. En hij was een medestrijder. Hij stond niet aan de kant, nee. Hij streed mee. En eigenlijk staat hier niet het woord strijder, maar staat het woord in de context soldaat. Hij is een medesoldaat. En er stond en er moet dan gevochten worden. Dat is wat een soldaat doet. En het is ook een hele strijd. Want je hebt de strijd niet tegen vlees en bloed in de eerste plaats, maar tegen die geestelijke overheden en machten. En wat doen die? Waar is Satan mee bezig? Met zonden? Nee. In de Bijbel kan je nergens vinden dat de duivel, dat Satan, bezig is met zonden of verleidt tot zonden. Volgens de Heer Jezus is er maar eentje die ons tot zonden verleidt. En dat is je eigen hart, want uit je eigen hart. Er komen voort uit die overleggingen. Allerlei zonde borrelt erop uit die oude mens. Daar hoeft Satan niks voor te doen. Nee, waar is Satan mee bezig? Satan is bezig om het evangelie, om de waarheid, om de boodschap, om daar een spaak in het wiel te steken. Om die boodschap als het ware te vertroebelen, te verduisteren. Om daar allerlei andere zaken doorheen te mengen. Hij is een echte verdraaier, een echte vermenger, waarheid met leugen vermengen, zodat het vals wordt en niemand het meer verstaat. Om als het ware heel tot getuigenis van Paulus hier, wat hij mag brengen, die evangelieboodschap, als het ware te verdonkeren, en zodat niemand het meer begrijpt. Nou, daar is hij in de eeuwen, zou je bijna zeggen, nog aardig in gelukt ook. De arbeid tegenstaan. Maar Epafroditus was een medestrijder, een medearbeider. En we mogen ook medestrijden, hè? Eén van ziel. Filippenzen 1, vers 27. één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Je niet laten beangstigen. Medestrijden. Filippenzen, dat werd gevraagd. En in dat strijden, in die arbeid, daar sta jij niet zelf in het middelpunt, maar daar staat die ander in het middelpunt. Want daar strijd je voor, daar ben je mee bezig. Terwijl je kijkt omhoog naar de meester, de Heer Jezus, want in zijn opdracht ga je. Vers 26. Immers, hij was vol verlangen naar u allen, en ook in zorg, omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Dat is een vreemde zin, toch? Laten we even eerlijk wezen. Immers, hij was vol verlangen naar u allen, en hij had zorgen, en ook in zorg. Waarom was hij in zorg? Omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Wist hij dan niet dat hij ziek was? Ja, natuurlijk wist hij dat hij ziek was. Hij was, staat even later, de dood nabijgekomen. Zo ernstig ziek was hij. Maar zijn onzelfzuchtige gezindheid, zijn manier van denken, bracht hem ertoe dat hij zo die Filippenzen in het middelpunt van zijn denken zet, hij daar zo mee bezig, want met hun belang, en niet met zijn eigen belang, en niet met zijn eigen leven en zorgen, maar met hun zorgen, hij hoorde opeens dat de Filippenzen hadden gehoord dat hij ziek was. Dat hij de dood nabij gekomen was. En dat de Filippenzen dus zich heel ernstig zorgen maakten. En dat beroerde zijn ziel. Want hij wilde helemaal niet dat die mensen zich zo zorgen maakten. Om hem. Omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ja. Hij is ziek geweest, ernstig ziek geweest. Bijzonder is, vind ik altijd, bij dit soort tekstplaatsen, in Filippenzen en Timotheus en noem maar op, dat Paulus Epafroditus niet genas. Dat moeten al die gebedsgenezers van tegenwoordig toch raken, als ze de Bijbel lezen. Dat Paulus hier een medearbeider, een medestrijder, waar heel zijn verlangen naar uitgaat, heel zijn liefde, heel zijn hart, dat hij die man niet genas. Het was toch zo met diezelfde Paulus, dat hij droeg zweetdoeken. Nou, je hoefde maar een zweetdoekje van Paulus te ontvangen en je genas al. Als hij voorbij kwam en je was ziek en de zon scheen, we stonden net nog buiten in het zonnetje. Nou, en zijn schaduw viel op je, dat was al genoeg. Ik wil één ding zeggen, als de apostel Paulus de gave van gezondmakingen hier nog had gehad, wat had hij dan gedaan? Nou, hij had binnen één minuut, binnen een seconde, had die Epafroditus echt genezen, hoor. Echt. Maar had hij die gave van gezondmakingen nog? Waarom gebruikte hij die gave van gezondmakingen dan niet? Omdat hij die niet meer heeft. Eenvoudig omdat hij die na Handelingen 28 niet meer bezit. Het is niet waar wat altijd gepredikt wordt, dat de wonderen en de gaven uit de handelingen, wat zeggen ze dan? Ja, die waren er om de eerste gemeente te versterken. En toen eenmaal die eerste gemeente was ontstaan en gegrondvest was, ach, toen ebte heel langzamerhand die gaven allemaal weg. Dat droog langzamerhand op en dat langzamerhand verdween dat. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Die gaven zijn abrupt gestopt. Waar? In Handelingen 28. Die wonderen en die gaven zijn door heel de handelingenperiode continu, volledig, onverminderd aanwezig. Niet alleen Handelingen 2, 3 en 4, maar ook in Handelingen 28. Ik lees nog meer wonderen en gaven en genezingen in Handelingen 28, nou notabene in Handelingen 2. Maar zo is het wel. Ze waren net zo nadrukkelijk aanwezig in het laatste hoofdstuk van de Handelingen, als in het eerste hoofdstuk van Handelingen. Maar als ik één stap verder ga en ik sla Handelingen 28, dat hoofdstuk om, en ik zit na de Handelingen, dan is gelijk alles weg. Al die gaven zijn verdwenen. Ook bij Paulus. Anders had hij hier Epafroditus, die de dood nabij gekomen was, wel genezen. Ja, en dat is niet zo alleen dat hij dat moet doen met Epafroditus, maar ook met Trofimus, zoek hem maar op in 2 Timotheus 4 vers 20. Maar die schrijft aan Timotheus, ook na de Handelingen. Hij zei, Erastus is door Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek achtergelaten in Mileten. Nou, let wel, vroeger had de apostel Paulus zijn mededienstknecht Trofimus nooit ziek achtergelaten ergens hoor. Ook niet in Mileten. Dat lag vlakbij Efeze en het zou misschien zijn dat er veel mensen uit Efeze, veel broeders en zusters, heel lief voor deze zieke Trofimus zijn geweest. Maar nee, Paulus had hem genezen. Hij had de gaaf van gezondmakingen. Een zweetdoekje. Hè? Als hij even zijn zweet afgeveegd had op een zaddoek, dan was het al genoeg geweest. Hij had die gaven. Klaar, uit. Maar hij paste hem niet toe. Zo ook niet bij Timotheus zelf. Hè? In 1 Timotheus 5 lezen over Timotheus. Was een beetje een zwakkeling. Want in 1 Timotheus 5 vers 23 staat. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Gedurig een beetje ongestelte. Gedurig een beetje verkouden. Gedurig een beetje last van je maag. Die man had gewoon een zwakke gezondheid. Maar Paulus genas hem niet. Oh, dat had hij dolgraag gewild. Maar de handelingenperiode, de aanbieding aan het volk Israël was voorbij en alle gaven die daar verbonden waren, waren gestopt. Maar we zien dat de Heer een medelijden heeft met Paulus. En dat Paulus als het ware niet droefheid op droefheid zou hebben en moet hebben, want dan houdt hij het ook niet vol. Hij is ook maar een mens en wij zijn ook maar mensen. En daarom kan de Heer zich over de zieken ontfermen hoor, ook in deze tijd. De wonderen zijn de wereld niet uit. We hebben nog steeds een heiland die genezen kan, maar het is geen regel. Maar die komt ons af en toe tegemoet met zijn genade. Hij is ook ziek geweest voor 27, die Epafroditus. De dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, zegt Paulus, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met de meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg mogen hebben. Ja, dit is natuurlijk een verblijden onder bijzondere omstandigheden. Want dit is verblijden voor Paulus hier in de gevangenis. Dit is verblijden in een levensfase dat het helemaal niet voor de wind gaat. Als de zon niet schijnt. Maar dat is nou juist de geest van de Filippenzen. Verblijd u in de Heer. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Waarom? Ik heb een andere gezindheid. Ik denk anders. Ik ben afgestemd tot boven. En ik mag mij verblijden in de Heer. Juist als ik gemeenschap krijg aan zijn lijden. En dat is een geweldige getuigenis van deze Epafroditus. Ja, in het laatste hoofdstuk van Filippenzen, dat zullen we in de toekomst wel zien, dan vertelt Paulus hoe we dat kunnen, hoe we ons kunnen verblijden als de zon niet schijnt, als er tegenslag is. Als het niet voor de wind gaat. Namelijk, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En dat is de enige manier hoe wij dat kunnen beleven in de praktijk van ons leven. En zo heeft Epafroditus en Paulus het ook beleefd. Vers 29. Ontvangt hem, dat is Epafroditus, dan in de Heere met alle blijdschap. En houdt mannen zoals hij in ere, want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen. En hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienst betoon jegens mij ontbrak. Kijk, daar heb je het weer. Epafroditus, die lette niet op zichzelf. Letterlijk staat er, hij heeft zijn leven gewaagd. Hij achtte zijn leven niet. En het was om het werk van Christus dat hij de dood nabij gekomen is. Het was doordat hij de dienst vervulde. Doordat hij die wedloop liep. En dat lijden tegemoet ging. Wat de Heer ook hem had voorgesteld. Hij heeft zijn leven gewaagd. Ja. En hij was bereid om zelfs zijn leven te geven. Zijn wij bereid voor de zaak van Christus zo ver te gaan dat we niet alleen lijden en tegenstand in ons leven hebben en niet alleen die geestelijke strijd strijden, maar dat het zo ver gaat dat we zo gehoorzaam worden, net in navolging ook van Christus, dat die dood op een gegeven moment je voor ogen komt te staan. Zo zouden wij als er vervolging komt hier in Nederland. En er is hier vervolging geweest door in de eeuwen hiervoor. Ook door de Romeinse kerk en noem maar op. Maar stel dat dat zou gebeuren. Zijn we dan bereid zo ver te gaan dat we ons leven geven? Dat is een moeilijke vraag. Maar daar gaat het uiteindelijk om. En u zult zeggen, ja, maar ik kom misschien in mijn leven nooit in zo'n omstandigheid. Dat in de praktijk ik in een situatie kom dat ik mijn leven zou moeten geven. Maar God ziet het hart aan. God is bij machten. Om in zijn gedachten u en mij beter te pakken. En in een situatie te bedenken waarin wij misschien ons leven zouden moeten geven. En God weet aan de stand van ons hart of we dat ons leven zouden geven. Ja of nee. En daar gaat het om. God kijkt naar, God ziet het hart aan. En God ziet die bereidheid. Ziet in hoeverre wij ons naar hem uitstrekken. En God kan dat zo beoordelen. Ik niet. U niet. Maar hij wel. En zo kan hij naar ons zien. En ons in zo'n situatie voorstellen. En dan weten, ja, die broeder, die zuster, die zou zijn leven geven. Dat is de gezindheid van Christus. Alles over hebben voor de zaak van Christus. Dat voor ogen hebben. Niet je eigen belang. Daar gaat het niet meer om. De ander uitnemen erachter. Niet beter, dat de ander beter is dan jou. Nee. Maar letten op het belang van de ander. De ander uitnemen erachter dan jezelf. En in het middelpunt van je denken zetten. Ja, dan zal geschieden. Dat we aan onze roeping beantwoorden. Dan wandel je waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En dan ligt daar de prijs. Want God is een beloner. Ja, we moeten bereid zijn om die weg te gaan. Bereid zijn om voor hem eventueel ons leven te geven. Bereid zijn om te dienen met het oogmerk het dienen van de ander. En dan staat er in hoofdstuk 3, vers 1. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Nou, ik ben blij dat daar niet staat. Overigens, mijn broeders, verblijd u. Punt. Maar ik ben blij dat er staat, overigens mijn broeders, verblijd u in de Heer. Het is een verblijden niet in omstandigheden, niet in onszelf. Het is een verblijden in hem. En hij vertelt het hoe wij ons kunnen verblijden. Dus er is maar één manier om te verblijden, in de Heer. Je moet op hem zien. En als we op hem zien en alles wat Christus heeft volbracht, als we in Christus zien, dan zie je alleen maar schatten. Dan zie je alleen maar rijkdom. Geestelijke rijkdom. Die hij uitdeelt. Dan zien we hem zelf met zijn liefde en genade. En dan is er vreugde in ons hart. Dan zijn we als het ware één met onze heiland. Daarom zegt de Heer, verblijd u in de Heer. Als je in de Heer wil verblijden, dan moet je als het ware naar hem toe. Dan moet je hem als het ware zien. Dan moet je in hem blikken. Dan moet je gemeenschap met hem hebben. Dan pas kan je in Christus verblijden. En dat heb je nodig onderweg. Continu. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Nou, begrijpen we die misschien cryptische zin? Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Wat weet u wat hij eigenlijk zegt? Hij zegt, ik val misschien wel even in herhaling en herhaling en herhaling, maar ach, hetzelfde steeds maar op te moeten schrijven, hetzelfde steeds maar te moeten prediken, is voor mij niet verdrietig hoor. En voor u is het veilig. En het is nodig, broeders en zusters, voor ons, dat die Bijbelse waarheid steeds maar herhaald en herhaald wordt in ons leven. En dat steeds maar benadrukt in ons leven wordt vanaf de kansel. Waarom? Omdat we allemaal van nature zo hardleers zijn en zo traag van hart. En de Heere weet dat. En daarom leert hij ons, van keer op keer, vanuit zijn woord, dezelfde lessen bij herhaling. Nou, het is niet erg om dat keer op keer te horen. Net zolang tot we Gods les echt verstaan en op weg gaan. Het is essentieel, die houding, om de wedloop te lopen. Ja, die strijd die komt dan. Vers 2 staat, let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Ja, die tegenstanders, die zijn er. En die kunnen je beangstigen. Er zijn honden. Honden. Let op de honden. Wilde honden, hyena's, die in troepen komen. Die huilen, weerwolven, hè? Dat soort honden, die je verslinden met z'n allen. En dat zijn honden, dit is wel wonderlijk, want hij zegt dit op grond, tegen wie zegt hij dat? Let op de honden, let op de slechte arbeid, let op de versnijdenis. Wie heeft hij daar weer op het oog? Nou, de judaïsten. Broeders, zusters, die uit het jodendom, die Jezus hebben gevonden, maar die toch teruggekeerd zijn naar de besnijdenis, toch teruggekeerd zijn naar de wet, en een wettisch christendom prediken, laat ik het maar zo zeggen, een wettisch evangelie voorstaan. En het is wel komisch hoor, dat hij zegt, let op de honden, want wat zijn heidenen in de ogen van Joden? Dat zijn honden. Let op de honden. Het is, hij steekt een beetje in de draak ook, hè? Let op de honden. Als die mensen waar hij het over hebt, dit zouden lezen, zeggen: hij vergelijkt me met een hond, hij vergelijkt me dus met een heiden. Ze moesten die judaïsten dat ook begrijpen. En het zijn slechte arbeiders. Slechte arbeiders. En let op de versnijdenis. En weer steekt hij de draak. En het is wel leuk dat in het Nederlands ze dat heel goed kunnen vertalen. Want eigenlijk zou je zeggen, let op de besnijdenis. Nee, let op de versnijdenis. In het Nederlands komt het goed uit wat in de grondtekst wordt bedoeld. Want ze gaan dan versnijden, ze gaan dan afsplitsen. Ze zorgen dat de boel aan stukken gesneden wordt in de gemeente. Dat de boel stuk gaat. Ze versnijden. Ze maken eigenlijk die eenheid des geestes, die eenheid onder gelovigen, die maken ze stuk. Die snijden ze aan stukken. Let erop, zegt hij. Kijk er vooruit. Kijk uit voor die honden. Kijk uit voor die slechte arbeiders. En dat mag je tegenwoordig wel niet zeggen. Maar er zijn dus op het christelijke erf, zijn er slechte arbeiders. Ze noemen zich allemaal predikant, dominee, pastoor, of wat voor titels ze zichzelf ook geven. Maar er zitten dus altijd, helaas, slechte arbeiders onder. Paulus heeft daar ook over, over die slechte arbeiders in 2 Korinthe 11. Misschien wel goed om dat erbij te lezen. 2 Korinthe 11. Waar het net zo terugkomt in vers 13. En dan heb ik het eigenlijk daar toch over dezelfde groep die er ook daarvoor al was. judaïsten, wettische mensen. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers de Satan doet zich voor als een engel des lichts. Hij is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Oh ja, ze noemen zich van alles. Ze doen zich voor ook als van alles. Als echte apostelen, maar het is allemaal schijn, het is niet echt. Het zijn slechte arbeiders, bedriegelijke arbeiders. En zo vaak laten mensen zich als het ware door die bedriegelijke arbeiders zich als het ware meevoeren, want ze kunnen mooi praten. Paulus die vergelijkt ook het manier van spreken van die mensen met die van hen. Nou, zo goed gearticuleerd en zo mooi, prachtig Grieks, spreekt hij niet, Paulus. Dat spreken zij wel. Maar het gaat om eigenlijk om wat voor boodschap er wordt verkondigd. En ja, het gaat niet over mooi praten. Hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet ontvangen hebt, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. En dat is het probleem. De gelovigen die verdragen het zo snel, zo gauw, zo wonderbaar wel. Laten ze zo gauw meevoeren, zoals ook Eva werd meegevoerd. En als de eerste de beste een andere Jezus predikt. Ze prediken dus wel Jezus. Ja, ze prediken Jezus vandaag ook. Het is Jezus voor, Jezus na. Maar in hoeveel predikingen moeten we niet constateren? Ja, maar het is wel een andere Jezus. Dat is niet onze heiland. Dan hebben ze maar een heel troebel beeld. Een heel verknipt beeld van Christus. En het gaat er vaak in als koek. Waarom? Omdat het allemaal predikingen zijn. Niet gericht op de nieuwe mens, maar gericht zijn op de oude mens. En dat gaat er wel lekker in, bij die oude mens. Want die oude mens, die zet zichzelf op de voorgrond. Als ik het maar wel ga. En als voor mij maar alles gezond is. En als het voor mij allemaal goed gaat. En voor de wind en de zon maar schijnt. En Christus zorgt voor die zon. En die zorgt dat het voor de wind gaat. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. En dan ga je met die mensen praten. En dan wordt het heel moeilijk. Want dan heb je Gods kracht en genade voor nodig. Want ja, jij praat vierkant, zou ik maar zeggen, en zij horen rond. Dat past nooit. Je praat volledig langs elkaar heen als je niet oppast. Dus je moet er Gods genade hebben ervoor nodig, om als het ware net die bokser, dat je niet in de lucht staat te slaan, maar je slaat er zo naast hoor. Helemaal naast. Ze begrijpen je totaal niet. Je kan een uur met iemand praten, maar er wordt genade en kracht van ons verwacht dat je het ontzenuwt. Dat je bekwaam bent om te ontzenuwen. En dat je de vinger legt bij de plek. Maar dat is een andere Jezus. Dat is een andere evangelie. Dat is niet Gods boodschap. Nee. Dat is niet de geest. De geest van Filippenzen. Dat je denkt van het moet voor mij maar wel gaan. En ik moet maar in zo'n welvaartsevangelie geloven. Dat is niet de geest van Christus. De gezindheid van Christus. Daar zoekt Christus helemaal niet naar. Dat verdraag jij wel heel goed, maar daar gaat het niet om. Maar het is moeilijk, want Paulus zegt in vers 5, ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergankelijke, voor die onvergelijkelijke apostelen. Ben ik dan al onervaren in het spreken? In kennis ben ik het niet. Maar we hebben die alleszins en in alle opzichten bij je openbaar gemaakt. Ja, in het spreken, dan ligt Paulus mijlen ver achter, joh. Die mensen zijn zo wel bespraakt. Die zijn zo goed van de tong ingesneden. Hij zegt, in verhouding zegt hij in vers 6, dan ben ik onervaren in het spreken. Maar het gaat niet om wel bespraakt te zijn en goed kunnen redeneren en zo. Nee, het gaat erom hetgeen wat je doorgeeft. Hij zegt, in kennis ben ik het niet. In kennis gaat hij ze verre te boven. Omdat hij Gods boodschap mag verkondigen. En dat hij weet in zijn leven waar het om gaat. Ja, dat maken wij ook in het heden. Niet alleen in die dagen, maar ook in onze dagen maken wij dit net zo mee. Het gaat er dus om onze instelling, onze houding. Vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. Filippenzen 3 vers 3. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen. Die in Christus roemen. En niet op vlees vertrouwen. Nou, daar heb je eigenlijk waar we het vandaag over hebben gehad. Wij dienen door de Geest Gods hem. We zijn in zijn dienst. Wij dienen hem. Wij zijn dienstknechten. We staan in zijn dienst. En we roemen niet in onszelf. Want alle roem is uitgesloten. Wij roemen in Christus Jezus. En we vertrouwen niet op ons eigen vlees. En dat is de kern van de hele zaak. We hebben geen vertrouwen in onszelf. En dan weten we, dan gaat het niet goed. En we roemen in Christus Jezus. En al die tijd, als we dan voorwaarts gaan op de wedloop. En die wedloop lopen, op die loopbaan lopen. Dan weten we dat we ten alle tijden worden verzocht. In die wandel, in dat dienen, in dat getuigenis. He. Maar we weten, zodra we op eigen vlees gaan vertrouwen, dan struikelen we. Op eigen kracht gaan vertrouwen, dan gaat het niet goed. En die les, die kunnen we niet hier leren. Aan tafel. Die les moet je leren in de praktijk door het te doen. Door je over te geven. Zodat God zijn kracht, tegen zijn kracht in je kan werken. Die geweldige opstandingskracht. Hè, die hem ten derde dagen heeft doen opstaan uit de doden. En dat moet ons verlangen zijn. Wat kan je de ander ook het beste toewensen van alles. En je kinderen toewensen. Vers 10. Om hem te kennen. De Heer Jezus kennen. En de kracht zijn er opstanding. De kracht zijn er opstanding dus in de praktijk van je leven. Dat is pas als God inwerkt zijn waarheid en jij gaat uitwerken. En God werkt nog in je dat willen en het werken ook nog. Want de Heer die geeft ook nog je de energie, hè, de kracht om het te kunnen doen. Dan ga je kennen hem. En dan ga je ook kennen die kracht zijn er opstanding. En dan opeens heb je gemeenschap aan zijn lijden. Door de strijd die er komt. En dan heb je als gevolg daarvan, als je die loopbaan zo loopt, dan of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen, dat de opstanding uit de doden, de uitopstanding uit de doden. En als je dat meemaakt, ligt daar voor ons de prijs. Natuurlijk, die uitopstanding, daar gaan we nog later op in, die uitopstanding uit de doden, die is voor een ieder. Die zit vast aan het lichaam van Christus. En ieder heeft deel aan die uitopstanding. Maar waar doelt Paulus hier op? Niet op die uitopstanding uit de doden. Want hij weet dat hij op die dag van Christus zal zijn. We kunnen allemaal tegen elkaar zeggen, we zien elkaar op de dag van Christus. We hebben allemaal deel aan de uitopstanding uit de doden. Maar waar weten we het, wat weten we niet? Halen we de prijs? Dat weten we niet. Niet dat ik dat reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Waar jaagt hij naar? Naar de uitopstanding? Nee. Hij jaagt naar de prijs der roeping Gods. Daarom vergeet hij hetgeen achter hem ligt. Strekt hij zich uit naar hetgeen voor hem ligt. En jaag ik naar het doel. Wat is het doel? De prijs der roeping Gods die boven is. Die niet van boven is. Van, moet je doorstrepen hier. Staat in de grondtekst. Die de roeping Gods. Die prijs roeping Gods is niet van boven. Nee. Die prijsroeping Gods, die is boven. Die wacht boven. Die ligt boven. Dat is die kroon. En wie is die kroon? Dat hebben we gezien. Dat is die broeder en zuster. En daarom is Paulus continu mee bezig. Dat is de gezinde van Christus. Christus was continu met ons bezig. Waarom kon hij volhouden? Dat hij zich zo vernederde. Dat hij God notabene zelf was. En dat hij dat allemaal aflegde. Dat zullen we de volgende keer uitgebreid gaan zien. En zo'n mens werd. En gehoorzaam werd. Als verlosser. En stierf van Golgotha als kruis. Omdat hij u en mij in het oog had. En die gezindheid zoekt Christus in ons leven. Heb jij die gezindheid? Hoe is dat nou in de praktijk? Een keer ziet het hart aan. Het mooie is dat hier Filippenzen 3, dat zullen we de volgende keer zien, dan breidt hij zijn verklaring verder uit. En dan laat hij zien dat hoe hij in zijn eigen leven heeft gewerkt. En dan laat hij zien dat hij, dan legt hij in vers, als hij dan zegt, in vers 4, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En noemt hij 7 punten op achter elkaar, waar hij op zou kunnen vertrouwen. Maar hij heeft geleerd dat helemaal aan de kant te gooien. En er helemaal niet op te vertrouwen. En net zoals Christus in 7 treden naar beneden is gegaan, in Filippenzen 2, gaat ook Paulus, gooit hij in feite, ontledigt hij zich van alles wat hij in eigen kracht misschien heeft bereikt in zijn leven. He? Als fariseer, hoe goed hij wel niet was. Dat gooit je allemaal aan de kant. En net zo goed de Heer Jezus 7 treden daarna omhoog gaat en zeer verhoogd wordt in 7 treden, wordt ook de apostel Paulus ontvangt 7 treden. Die omhoog gaan. En in werkelijkheid naar beneden gaan. Maar goed, dat zullen we later nog wel zien. Maar ik hoop dat we begrijpen de boodschap hier van Filippenzen 2. Dat daar een parallel ligt. Tussen het leven van de Heer Jezus en het leven van Timotheus. Het leven van Epafroditus. Het leven van de apostel Paulus. En het leven van u en het leven van mij. En dat die gezindheid van Christus in ons werkt. Dat is die nieuwe mens. En als we die prijs der roeping Gods, die boven is in Christus Jezus, als we die willen omarmen, dat heeft te maken dan met die wandel hier en nu. En in het middelpunt stellen van de ander, met de ander bezig zijn, uit liefde. Ik heb in het begin expres een stukje overgeslagen. Omdat het misschien een moeilijk stukje is. Maar daar keren we dan nu tot terug. Filippenzen 1 vers 27. Filippenzen 1 vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie. Het zij ik alwezig blijf. Ik van u mogen horen dat gij vaststaat. In één geest. Één van ziel. Medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing voor hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van me hoort. Nou, nu zijn we in staat om dit te begrijpen, hè? Wat hij zegt, vers 27 tot en met 30. Het lijkt moeilijk. Aan ons is de genade verleend, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Nou, dat is niet de prediking van vandaag, van de kansel. Dat wordt gezegd van, er kan je nog een extra genade worden gegeven in je leven, broeders en zusters. Dat je niet alleen in de Heer Jezus gelooft, maar dat je ook gemeenschap krijgt aan zijn lijden. Dat is een extra genade. En dat verstaat men niet. Want men wil zegeningen. Men wil geen lijden. Maar dat is een extra zegening. In werkelijkheid. Vers 27. Alleen. Bovenal. Gedraagt u. Waardig. Ja, in het Grieks. Bij gedraagt u waardig. Er staat in het Grieks. Een woord wat afgeleid is van het werkwoord politeo. Er staat eigenlijk burgerschap waardig. Politeo, daar zit het woord politiek in. Hè? Weet u wel. Het heeft met het burgerschap te maken. Burgerschap waardig. Dat is een leuke uitdrukking die Paulus hier gebruikt. Want de Filippenzen die begrepen dat heel goed. Want ik heb u al verteld dat Filippi, wat was de stad Filippi voor een plek, voor een plaats. Nou, het was een Romeinse kolonie, hè? En wat was dan zo'n Romeinse kolonie? Nou, zo'n Romeinse kolonie behoorde eigenlijk bij de stad Rome. Als je daar wilde wonen, in Filippi, wat moest je dan zijn? Burger van Rome, anders kwam je er niet in. Je moet een Romeins burgerrecht hebben. Ik heb het Leids burgerrecht. U hebt het Rodens burgerrecht waarschijnlijk. Hè? Ja, toch? Zo is het toch? En zij hadden het Romeins burgerrecht. Burgerrecht van de stad Rome. En Filippi was een buitenwijkje van Rome. Zo moet je het maar zien. Ze leefden als ware in Rome. Filippi lag helemaal niet bij Rome. Lag er duizenden kilometers vandaan. Maar zodra je daar de poort kwam, was je in Rome. Toch? Dat is bijzonder. Maar zo, dat is wel heel typerend. Dat is bij ons ook. Wij zijn burgers van een rijk in de... Oh. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Waar staat het nou, Filippenzen? En we zijn hier. Ja, we zijn hier. Net als de Filippenzen, maar ook in Filippi. Zo zijn wij hier. We zijn er duizenden kilometers van vandaan. Van die hemel der hemelen, van die hemelse gewesten. Maar we zijn wel burgers van een rijk in de hemelen. En als je bij elkaar komt, heb je een stukje hemel op aarde, of niet? Ja. En het bijzondere is... Ja, dat zit aan elkaar vast. Filippi en Rome. En zo zit het bij ons ook vast. Wij hier op aarde. Want we zijn burger van het Rijk der Hemelen. Ons burgerrecht is boven. En dat is één. En we zijn bezig met een wedloop. En het rare is, als de wedloop voorbij is, waar ben je dan? Dan ben je thuis. Waar is thuis? Ja. Je bent burger, waarvan? Van een rijk in de hemelen. Waar ben je dan thuis? Dan ben je thuis in de hemel. Of niet. Dat is de parallel die erin zit. En we zullen nog wel zien dat net zoals Christus, toen hij gehoorzaam werd en alles aflegde en die wegging naar het kruis, tot het dodelijke kruis gehoorzaam werd. Daarna werd hij uitermate verhoogd. En wat wilde apostel Paulus? Nou, die wilde gemeenschap krijgen aan zijn lijden. Die wilde ook als het ware... Zo dienen dat misschien hij zelf ook net als Christus de dood moest sterven. En als hij dan zou sterven, opdat ik zou mogen komen tot de uitstonding uit de doden. En die prijzenroeping God in bezit zou mogen nemen. Dat is die parallel. Dat is die parallel voor Timotheus, die parallel voor Epaphroditus. En dat is de parallel ook voor u en voor mij. Dat kan je doortrekken. En daarom geloof ik dat je zulke teksten, ondanks dat er een tijdsaspect, hebben wij stilgestaan, ontbreekt. Geloof ik dat je, als je inderdaad je ogen neerlegt, dat je, Paulus zegt, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ja, geloof ik dat als wij ons hoofd neerleggen, dat we dan bij de Heer zijn. En dat die uitopstanding uit de doden is. Hè. Een dubbel uit. Een vooropstanding voor nog alle andere vooropstandingen die er maar zijn. En nog individueel ook. En dan mag je dan uitstrekken. En dan mag je de Heer zien. En dan mag je die prijs op die dag van Christus in ontvangst nemen. Wat moet je dan doen? Nou, waardig wandelen. Gedraag u waardig, je burgerschap, je als burger van een rijk in de hemelen waardig. Het evangelie van Christus, waardig. Bijzonder met het woord waardig, hè? Het komt een paar keer terug. In Efeze 4 vers 1 is het. Wandel waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En de Filippenzen 1 vers 27 is, wandel waardig het evangelie van Christus. En de Colossenzen 1 vers 10 is het, wandel waardig in de Heer. Dat betekent elke keer dat je dus na moet denken in je wandel. Dat je waardig moet wandelen. Omdat je te maken hebt met een roeping, met een boodschap en met je Heer. Wat bijzonder, hè? Je hebt te maken met een roeping, je bent geroepen. En je hebt een boodschap uit te dragen. En je hebt een meester, een Heer, die ziet erop toe. En die laat je net als Paulus zien. De weg die je moet gaan. En het lijden wat je mag doen. Ter wille van hem, dan krijg je gemeenschap aan zijn lijden. Waardig. Het woord waardig is het woord weegschaal. Je moet ook in de weegschaal zijn. Het moet ook in evenwicht zijn. Zowel de leer als de praktijk. Hetgeen wat je in de leer leert, hè, mag je in de praktijk in uitvoering brengen. In de praktijk brengen. Er moet in evenwicht zijn met elkaar. Het gaat altijd fout met mensen die heel veel leren. Die heel veel van Gods woord leren. Heel veel waarheid leren. Maar de praktijk blijft achterwege. Nou, dat wordt een verdraaid vervelende mensen. Nee, mensen die en van Gods waarheid leren. En die boodschap, van die verborgen boodschap. In Christus leren verstaan. En het geheimnis van Christus en zijn gemeente leren kennen. En dat ook nog in de praktijk gaan uitdragen. Gemeenschap krijgen aan zijn lijden. Dat zijn heerlijke mensen. Timotheus, ik heb hem niet gekend. Maar ik ken hem hier. En hoe die wordt beschreven met zijn beproefde trouw. Hoe die de belangen van de Filippenzen trouw behartigde. Dat hij zo eens van geest met de Filippenzen was. Man, dat is een heerlijke jongen om te ontmoeten. Toch? Daar kan je wel een avondje mee, hè? Toch? Of neem dan Epafroditus. Nou, denk maar niet dat hij je alleen niet in het evangelie. Het was een medearbeider, een medestrijder. Hij ging zo ver dat hij zelfs zijn leven in de waag stelde. Niet voor zijn eigen zaak, maar voor de zaak van Christus. Oh, dat is ook heerlijk om, wordt gezegd, om een avondje mee te stappen, mag ook. Maar ook leuk om een keer mee lekker te praten en gewoon vriend mee te wezen, toch? Zomaar kan je opbouwen. Die laat je niet alleen, die geeft om je. Dat is niet alleen liefde met de mond en met de lippen, maar dat is ook liefde in de praktijk. En dat wil de Heer, dat we dat elkaar zoveel mogelijk geven. Let er ook op, het is alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Het gaat om het evangelie. Het probleem is altijd, als mensen dit lezen, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Waar denken de meeste mensen dan aan? Nou, wat in de evangelisatie wordt verkondigd. Denken ze aan het ABC van het evangelie. Dat je aan de ongelovigen moet gaan vertellen van dat Jezus als verlosser gekomen is en gestorven is aan het kruis voor onze zonden. En de derde dagen is opgestaan enzovoort. Ja, maar bedoelt Paulus dat nou met het evangelie? Want meestal stoppen we dan daarmee. Nee, dat is het evangelie niet. Gedraagt u waardig als een burger van de Rijk der Hemel het evangelie. Gods boodschap, zegt hij. In feite draagt hij volle boodschap uit. Vertel ook dat je een rijk, dat je burger bent van een rijk in de hemelen. En wat er allemaal aan vast zit. En dat je met een wedloop bezig bent. En stel die wedloop ook voor. En doorbreek die hele prediking, ook van tegenwoordig. Waar het christelijke leven zo verknipt wordt voorgesteld. En dat mensen er toch achter gaan komen, als ze de hele wereld hebben overgereisd. Dat er toch geen spier veranderd is. Zoals die mensen dan op Theo. Hè. En dan is het wel leuk om zo'n programma te maken. Reality TV. Dat is natuurlijk in, hè. Om de emotie van de mens meteen te kunnen filmen. En dat we mee kunnen janken en huilen. En ons verblijden kunnen. Ja, maar het gaat hier om het evangelie. Het gaat hier om Gods boodschap. En dat wordt vals voorgesteld. En het gaat hier om onze heiland. En er worden verkeerde dingen van gezegd en van verwacht. En die komen ze niet uit. Dus dan blijft de Heer zogenaamd ingebreken. Dat is jammer. Maar dat is het evangelie niet. En u kent dat evangelie. U kent zijn rijkdom. Zijn we bereid om waardig dat uit te dragen in leer en praktijk van ons leven? Het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Dan heb je het evangelie weer. Voor het geloof aan het evangelie. Dat je een medestrijder bent. Dat je niet aan de kant gaat staan. Nou, ik laat die ander wel voor me strijden. Dat gaat maar goed. Nee, dat je een medestrijder bent. Met Paulus, met Timotheus, met Epaphroditus. Met die broeder, met die zuster. Dat je samen één van ziel bent. Eén in het geloof. Dat woord medestrijder hier. Dat vaststaan ook, hè. In één geest en één van ziel, dat strijden hier, dat is eigenlijk het woord atletiek. Sun atleo staat hier in de grondtekst. Sun, dat is het woord mede. En atleo, dat is het woord wat hier dan vertaald is met strijden. Sun, mede, atleo, strijden. Maar eigenlijk staat er atleo, daar is ons woord atletiek van afgeleid. Mede lopen, dus je bent... Je loopt samen mee. Het is die wedloop lopen. De loopbaan die God ons heeft voorgesteld. En als je loopt, moet je goed opletten hoe je loopt. Want je verkrijgt de erekrans alleen als je volgens de regels je loop loopt. Hè? 2 Timotheus 2, vers 5. 2 Timotheus 2, vers 5. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans, de kroon, de erekrans, alleen als hij volgens de regels van de kamp gestreden heeft. Die kroon, die krans, die ontvang je alleen als je aan de regels houdt. En daar in deze brief wordt uitgebreid ingegaan op die regels. En overtreed je de regels, ja, dan word je gedisqualificeerd. Zo is het. En dan moet je dus... met elkaar doen, hè? Je moet niet in je uppie gaan strijden. Veel beter en veel prettiger om het met elkaar te doen. Om met elkaar atletiek te bedrijven. Om met elkaar te lopen. Want dat is het eigenlijk. Op de loopbaan. Dat is veel leuker. Gezamenlijk gaat het veel beter. Hou je met elkaar de pasten goed in. Toch? Ik heb zelf hard gelopen, nou ik weet wat het is. In je uppie geef je veel sneller op dan als je met een groepje loopt. En terwijl eentje tempo aangeeft. Nou, laat Paulus het tempo aangeven. Gaat hartstikke goed. Of andere keer weer Timotheus of Epaphroditus of een ander. Maar het gaat heel goed als je samen loopt. Medestrijder, één van ziel. Voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Ook is misschien wel één. Want als jij aan het lopen bent, nou, dan hoort het gehuil om je heen. De honden. Let op de honden. Nou, hoor ze maar. Let op die slechte arbeiders. Nou, die leggen je wat in de weg. Let op de versnijdenis. Nou, ze willen je versnijden. Ze willen een wicht tussen je drijvers kan. Eén van ziel. Maar als het aan hun ligt, dan drijven ze zo'n wicht tussen je, dat je helemaal niet één meer bent van ziel. Dat je niet meer één bent van geest. Eén in liefde betoon. Eén in streven. Dan is hij al die eensgezindheid weg. Die in de Heer Jezus Christus heeft. En dan gaat het mis. Dan kan je op die manier die prijs niet meer behalen. Maar als je eensgezind bent. Ja, dat is de geest van de Filippenzen. Die wedloop is dus de weg gaan die Christus ons voorstelt. En daar zit lijden aan verbonden. En je haalt dus die prijs alleen als je met elkaar Gods boodschap daar trouw aan blijft, dat uitdraagt en dat je oog hebt voor elkaar, dat je elkaar niet uit het oog verliest, dat je met de ander bezig bent en dat je zo voorwaarts gaat. Eén van ziel. In het Grieks staat er gelijk van ziel. Gelijke zielen. Eén ziel en één gedachten. Nou, dat is hier de geest van Filippenzen. Eén ziel en één gedachte. Dat je allemaal hetzelfde denkt. En Satan probeert zo vaak door zijn dienstknechten, zijn bedrieglijke arbeiders, die schijnapostelen. Zonder dat ze het weten, eigenlijk in zijn dienst staan, in Satans dienst staan, probeert Satan zo vaak die eenheid van het lichaam van Christus kapot te maken. En Gods plan met zijn gemeente te ondermijnen. De zegeningen die de onze zijn, ons te ontfutselen. Omdat we opeens bezig en geconfronteerd worden met scheuringen in gemeenten. Met allerlei afsplitsingen, met splitsen. We moeten erop toezien dat er helemaal geen scheuring is, door eensgezind te blijven. En hoe klein we misschien ook met een paar mensen zijn, in een heel klein groepje, blijf één. Acht de ander belangrijker dan jezelf. Blijf vaststaan, staat er. In het Grieks staat er eigenlijk, blijf plakken. Je moet blijven plakken. En als je plakt aan elkaar, zit je aan vastgeplakt aan elkaar. Blijf lekker plakken, staat in het Grieks. Bij elkaar blijven. Eén van ziel. En dat is waar het hier om gaat. En Satan moet in de staat zijn dat je losgeweekt wordt. En als je losgeweekt wordt, ja, dan word je van de wijs gebracht. En dan loop je binnen de kosten keren. Die wet loopt niet meer. Dan sta je er alleen voor. En dan ga je struikelen. Ja, dan staat er vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Ja, laat het zo wezen, broeders en zusters, dat de Heere in controle is. Dat de Heere de planning heeft van de route. Ja. Tegenwoordig zo modern heb je in die auto's, heb je dan zo'n routeplanner. En dan kan je zo'n stem aanzetten. En die stem die zegt dan, je moet van tevoren de reis ingeven. Nou, de reis in dit geval staat vast. Ja. Geef je in zo'n routeplanner op waar je naartoe moet. Nou, dat staat bij ons vast. Hemel der hemelen. De hemelse gewesten is al ingetikt. Hoef je niet meer te doen. Staat al ingetikt in je routeplanner. Maar onderweg ben je aan het rijden en je kent de weg niet. Dus je bent aan het rijden. En wat zegt dan zo'n routeplanner? Dan komt zo'n vriendelijke vrouwenstem of een leuke mannenstem. En die zegt, we gaan nu naar 200 meter rechts. Nou, dan ga je rechts. Ja, zo is het toch? Maar zo moet je ook afgestemd zijn. Zo moet je ook afgestemd zijn van binnen op boven. Dat je Gods stem, dat je Christus stem, want hij heeft de planning in handen. Dat je afgestemd bent om boven. En af en toe denk je, nou, ik ga hier goed, mooie weg, mooie weg. En opeens zegt de routeplanner van boven, die hemelsrouteplanner, na 200 meter rechtsaf. En weg, mooie weg. Het wordt een hobbelige weg. Je denkt, hoe kom ik hier ooit uit? Weet je wel, waarom heeft hij me hier naartoe gestuurd? En dan moet je niet gaan morren, zoals mensen doen. Dat Christus hun opeens in een situatie brengt. Maar wat doet hij nou? Het ging allemaal zo goed op die brede weg. En ik zag die weg, die kon nog mijlen. Die gaat nog volgens mij mijlen ver mooi verder. En ik moet naar rechts. Ja, je moet naar rechts. En die heeft daar een bedoeling mee. Niet morren, je verblijden. Maar je krijgt gemeenschap aan zijn lijden. En wat zegt de Bijbel dan? Hoe ook die weg gaat. Wat verzekert de Heer ons? Nou, je komt uit. Waar? Boven. Je komt goed uit. En het is geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. En daar gaat het om. Een behouden aankomst. Met een prijs in het vooruitzicht. En dan mag je onderweg verblijden. In de Heer. Omdat je zo rijk geworden bent. In hem. Ik weet niet uw weg. Ik weet zelfs niet mijn eigen weg. Ik weet wel dat er strijd aan verbonden is. En daardoor lijden aan verbonden is. Maar ik weet ook dat er Gods kracht ligt. En dat we alle dingen mogen vermogen in Christus die ons kracht geeft. En bedenk dan, alsjeblieft, broeders en zusters, de hele tijd onderweg, dat het een privilege is. Als God het ons vergunt. Een privilege is om deel te krijgen aan dat lijden. Om niet alleen maar in de Heer Jezus te geloven. Want we zien ons om ons heen dat er zoveel mensen zijn die in hem geloven. Maar heel velen hebben niet de genade gekregen om voor hem te lijden. En als je dat overkomt, hou voor ogen. Het is een privilege. Om te lijden ter wille van zijn naam. En de Heer die leidt. En die leidt ons naar boven. En Paulus zegt tegen de Filippenzen. En dat wil ik ook tegen u zeggen. Want ik mag dat ook wel zeggen. Hoofdstuk 2 vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is uit liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Wat zegt Paulus dan? Maak me dan alsjeblieft hartstikke blij. Hoe maak je Paulus hartstikke blij? Hoe maakt u mij hartstikke blij? Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon. Eén van ziel. Eén in streven. Zonder zelfzucht, onzelfzuchtigheid of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid, in nederigheid is dat. Achter de een, de ander, niet beter dan zichzelf. Maar belangrijker dan zichzelf. Uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet zelfs op zijn eigen belang. Maar ieder lette ook op dat van anderen. Daar gaat het om. Dat is de geest. Van Filippenzen. De gezindheid van Christus. En dat zoekt hij. In ons leven. Of dat er is. Of dat hij dat van bovenaf kan inwerken. En wij het gaan begrijpen. En wij ook gaan wandelen op zijn weg. Amen.